Hey, hallo Giel hier. Ik heb al best wat webinars georganiseerd. En dit is weer wat anders. Dit is namelijk doen. Dit is beleven. Maar wel gewoon online bij jou thuis. 10 dagen lang. Helemaal gratis. Meditatie. Ja, een beetje flauw. Maar het is mij. En we gaan mediteren. Ik zeg we, jij en ik en heel veel anderen, wat sowieso heel krachtig is. Maar ook vooral de beste coaches die ons gaan begeleiden. Michael Pilacic, Jan Geurts, Robert Bridgman, Swami, Marjolein Berendsen, Marjolein van der Aar trouwens ook, van Mindful Minute. Ook nog een andere Marjolein, Lodrichs, Tonja van der Rijckie, Merel Teunis, Hielke Bonnema, Jerome Werens, met wie ik zo mooi hierover sprak, Willem Glaudemans, Wouter de Jong van Mindgym, Christine Bijnen, die doet dan weer juist zo'n hele manifesterende met muziekachtige manifestatie, meditatie. Marieke van Meijeren, die maakt dan weer een transcendente reis. We hebben ademexperts als Casper van der Meulen, Koen de Jong, Edwin Seleijs erbij, Tijn Tauber, Mr. Meditation, Arash Parshan, Jesse Jazz, Faya Laurens, heb ik ze allemaal genoemd? Ik denk het niet, want het zijn er te veel. Meer dan 20. En het is helemaal gratis. Live is gratis. En als je denkt, nou, ik wil meer informatie, of je denkt, ja, ik wil erbij zijn, dan moet je wel zorgen dat je de link hebt natuurlijk. En die krijg je als je je mailadres achterlaat via koekeroe.nl/meditatie. Dit wordt echt, nou ja, iets waar je bij wil zijn. Ook al kan je maar een keertje meepakken. koekeroe.nl/meditatie. Hey, hallo, Giel hier. Leuk dat je hem checkt, deze nieuwe aflevering van Koekeroe. We gaan weer even terug naar tijdloos 2020. Dat zeg ik erbij, want ik heb gehoord dat er een nieuwe editie komt. Daar verheug ik me op. Maar dit was afgelopen zomer. Een spirituele camping in Om. Eigenlijk een soort school of life. Maar dat is een term die al gebruikt wordt door een andere organisatie in Amsterdam die zich heel erg bezighoudt met persoonlijke ontwikkeling. En van die School of Life was er ook een spreker op Tijdloos die een paar dagen van tevoren mij een stapeltje boeken gaf van boeken die hij geschreven heeft over loslaten. Nou, ik heb ze werkelijk waar verslonden en ik ga het er uitgebreid met hem over hebben. Jan Wolter Bijleveld.
Dankjewel.
Even nog, heb ik de School of Life goed uitgelegd?
Of ik, het is ooit in 2008 opgezet door Alain de Botton, filosoof.
Ja.
Die op een toegankelijke manier levenslessen wilde meegeven in classes. Want het idee is, je komt van school, je hebt biologie gehad en rekenen en de tafel van zeven en noem maar op. En dan begint de rest van het leven.
Ongelooflijk eigenlijk.
En dan beginnen er nog allerlei andere uitdagingen. Ja. En hoe leer je eigenlijk? Ik vraag dat ook wel eens in een workshop, van hoe doe jij dat eigenlijk, leven? En daar is deze school eigenlijk voor. Praktische ideeën voor het dagelijks leven.
En hoe ben jij zo erbij gekomen?
Ja, dat mag ik het de lange versie vertellen? Of de middellange versie?
Nou ja, je maakt me nieuwsgierig.
Als schrijver had ik op een gegeven moment in 2006... zo'n tijd van druk. Nog steeds hoor. Maar vooral dat, laat ik het zo samenvatten.
En de schrijver, daar heb je het over tekstschrijver.
Tekstschrijver, ja.
Dat is jouw werk, conceptmaker, reclame dingen. Ja.
Klopt, ja. Eerst reclame en daarna ben ik meer verschoven naar organisaties met een maatschappelijke missie. Daar had ik dan meer gevoel bij. Maatschappelijke thema's, van alles, redactionele producties, nou, van alles gedaan. Maar in een drukke tijd, 2006, onze kinderen waren toen 5 en 7... En op het werk was het druk en mijn vrouw had het druk. En we waren alleen maar druk. En ik begon me dingen af te vragen.
Als in, waar gaat het leven over?
Waar gaat het eigenlijk om? Precies. Tijn Tauber die noemde dat vanmiddag een Henny Vrienden moment. Van, is dit alles?
Ja, precies. Ja.
En dat was eigenlijk heel grappig. Ik had toen bedacht, ik ga heel groot op de woonkamermuur schrijven. LSLTN.
En dat staat, deed je, oké.
En dat staat voor loslaten. Loslaten, zonder de klinkers. Lislitten. Dus nou, zo zat ik erbij. En ik had dat ook voor mijn vrouw gedaan. Ik dacht, dan komen we 's ochtends beneden. Na een nacht weer wakker liggen, naar het plafond staren. En to-do-lijstjes in ons hoofd. En dan staat daar LSLTN. En dan weten wij wat het betekent. Loslaten.
Want daar waren jullie alle twee een beetje obsessed van.
Niet obsessed. Okay. Dat kwam zomaar op eigenlijk. Okay. Als ik achteraf gezien, met alles wat ik nu weet, had ik een heel ander woord gekozen.
Nee, precies. Dat is
loslaten.
Grappig.
Ja. Mijn god, ja, ik heb het eigenlijk alweer een beetje losgelaten. Maar ik vertel toch even hoe het begonnen is.
Ja.
Toen vroeg ik aan een collega, LSLTN, zou je voor mij een mooie typografie willen maken? Dan zet ik dat op de muur. En we hadden meteen een gesprek. En een uur. En echt een leuk gesprek. En ik dacht, heb jij dat ook? en wat leuk. En ik ben wat tekstjes gaan maken en raakte daardoor ook met andere mensen in gesprek. En die zette ik op een website, die teksten. En dat leverde nog meer gesprekken op. En mensen vroegen mij, goh, die kaartjes, kan ik die ergens kopen? En ik dacht, ja, waarom niet? Ik ga kaartjes drukken. En wat ideeën erbij gemaakt van gadgets en dingen. En voor ik het wist had ik een webshop. Gewoon een idee voor een boek.
Ja.
En dit heb ik allemaal weer losgelaten. Dus je hoeft niet meteen te gaan googlen van, oh ja, nou die webshop, die is er gewoon niet meer. Dus nee. Dit is ook geen promotieverhaal voor een webshop.
Nou ja, het boek loopt nog steeds. Geloof ik.
En toen kwam het eerste boek in 2010, Loslaten. En dat is nog steeds te koop.
12.000 exemplaren al van verkocht. Ook ja. Wat variaties, want dat doe je dan met bestsellers. Dus dan ga je ook los werken.
De werkvariant.
Los leven. En jouw laatste, want deze drie die heb je samengeschreven met Ingeborg. Zeg je Dana?
Ingeborg Diana.
Diana.
Precies, een vriendin die goed kan schrijven. En die heb ik gevraagd om het idee verder uit te werken. En samen met mij die boeken te schrijven.
En 4 jaar geleden had je toch nog niet helemaal losgelaten. Toen kwam Losser Werken.
Klopt, daar heb ik eigenlijk Loswerken geactualiseerd en
ja, precies.
Zelf uitgegeven nog
maar,
een keer.
Maar ik vind het grappig, want je verexcuseert je bijna al vanwege het feit dat die website niet meer bestaat. Sterker nog, als je naar die website gaat, ik heb dat natuurlijk toch al gedaan, dan zie je daar een 2020 kopje waarbij je gewoon bijna afstand neemt van ja, hoe meer ik het heb over loslaten, hoe minder ik ervan begrijp. En,
ja,
dat is
echt zo, dat is geen grap.
Nee, dat begrijp ik goed. Ook omdat, nou ja, wij hebben zelf ook wat andere sessies meegemaakt hier. En ik moest een aantal keren toch wel aan jou denken. En dan keek ik je ook aan. Want dan ging het over loslaten.
Nou, en dat woord loslaten, dat wordt zo'n woord wat je elke keer maar weer hoort. Van ja, dat moet je loslaten. Ik wil het loslaten. En zo'n dingetje wordt het dan. En ik denk dat het een prima woord kan zijn als dat voor jou werkt. Maar het wordt te pas en te onpas gebruikt.
Ja, oké, zo.
En wat mij vooral stoorde was dat het ook wordt gezien als leer mij nou hoe ik moet loslaten. En dan wordt het een trucje.
Ja.
En dan wordt het een soort ding wat je moet doen.
Maar, want ik denk dat er genoeg luisteraars zijn die denken, nou ja, leer mij inderdaad maar hoe ik moet loslaten. Dus kom maar even met het trucje dan als dat er is.
Ja, nou, ik heb er best wel lang over nagedacht. Ik ken het trucje nog steeds niet.
Nee.
En ik voelde me ook heel ongemakkelijk. Van heb ik een heel boek geschreven over loslaten. Ik probeer er op allerlei manieren omheen te cirkelen. En dan vragen mensen mij, ja, hoe doe ik dat dan loslaten? En tot mijn grote frustratie had ik daar geen antwoord op.
Nee.
En ik dacht, hoe kan dat nou? Want daar ben ik wel verder over gaan denken. En nu denk ik, als je denkt dat loslaten zomaar iets is wat je even kan doen, wat je kan fixen, waar trucjes voor zijn en dan geloof je in een soort ook weer maakbaarheid van dat loslaten.
Ja.
En dat maakbaarheidsidee, dat zit denk ik toch wel in de weg. Dat kan enorm in de weg zitten.
Ja, ook omdat, dat vond ik wel mooi wat ik hier eerder hoorde. Ik dacht, ja, zo is het wel echt. Als je bezig bent met loslaten, ben je het eigenlijk dus juist aan het vasthouden. Ben je ermee bezig. Ja,
als je iets enorm graag wil loslaten, van ah, die persoon of die gebeurtenis wil ik loslaten. Ik moet dat loslaten.
Ja.
Nou, je hoort dan meteen, je bent het aan het vasthouden.
Ja, ja.
En als je echt loslaat, dan ben je al met je aandacht weer ergens anders. En dan kijk je achterom en dan denk je, oh ja, oh, ik heb het eigenlijk
nee, dan is
losgelaten.
Het gebeurd zonder dat je
het gebeurt,
ja.
Precies.
Ja. En neemt niet weg dat we doen, het is niet dat deze boeken allemaal in de shredder kunnen. Want,
nee, dat niet. Er staat nog wel hier en daar wat verstandigs in, denk
ja.
Ik.
Maar toch even hoe, als je nu een boek zou gaan schrijven of je bedoel waar sta je nu voor als je toch, want ja, hoe je het went of keert, het heeft goed gewerkt omdat het wel een term is en je hebt er wel een soort gevoel bij. Ik snap ook, je hebt net uitgelegd waarom je er nu wat minder achter staat, maar waar sta je nu wel voor dan?
Ik ben op een gegeven moment, want dat was eigenlijk je vraag, hoe ben je bij de School of Life terechtgekomen?
Ja, precies.
Eigenlijk door dit hele verhaal.
Tuurlijk, ja.
Ik kreeg een mailtje gewoon in 2014 van wil je docent worden bij de School of Life? Want we hebben je boek gelezen en we denken dat het goed past. Die aanpak past goed.
Ja.
En wat past daar dan zo goed? Nou, dat ik ook probeer vragen te stellen en vragen mee te geven. En niet zozeer antwoorden te verschaffen. Panklare trucjes en tips en 5-stappenplannen enzovoort. How to dit en how to dat. Maar juist, ja, dat vind ik leuk. Stof tot nadenken geven. Ja. Die mijzelf ook weer een stapje verder heeft gebracht.
Maar dat vind ik soms ook wel. Ik snap het en het is ook wel het meest eerlijke. Maar eigenlijk willen we natuurlijk, zeker als we naar de School of Life gaan, dan wil ik gewoon, wil ik toch wel graag.
Ja, ik geef daar de klas, hoe blijf je kalm? En dat ga ik niet beantwoorden. Hoe blijf jij kalm? Iedereen heeft zijn eigen rust en zijn eigen onrust. Of zijn eigen onrust en zijn eigen manier om weer rust te vinden. En daar ben ik ook echt van overtuigd geraakt. De antwoorden van een ander hoeven echt niet jouw antwoorden te zijn.
Maar goed, waar ik bedoel...
Sterker nog, we hebben zoveel wijsheid in ons.
Ja.
In onszelf. En dat hoor ik hier ook deze week aan alle kanten om me heen. En ik denk dat dat echt zo is. En dat je daarop mag vertrouwen. En dat je daar juist daarvoor momenten moet creëren. Momenten van moet creëren, hoor je het zeggen?
Ja.
Mag creëren. Momenten van stilte juist. Waarin die wijsheid, die kennis naar boven kan komen.
Maar dat vind ik wel grappig dat je het zegt. Want om eerlijk te zijn, en dat vind ik helemaal niet erg. Maar in deze boeken, nou, hoe zou ik het zeggen? Komt weinig spiritueels naar voren. En wat ik je hier hoor zeggen, scheur ik daar toch wel een beetje aan, of niet?
Oké. Ja, ik denk dat ik daarin ook wel een shift heb gemaakt. Ja. Toen mijn eerste boek Loslaten was verschenen, toen stond dat in de spirituele boeken top 30. En mocht ik spreken op de maand van de spiritualiteit.
Ja, oké. Nee, dat heeft ook wel... Het is lekker zakelijk.
Nee, maar op dat moment dacht ik, oh help. Dit wil ik helemaal niet. Dit is niet het woord wat ik aan mijn boek gehangen wil hebben. Ik wil juist praktische toegang, stof tot nadenken geven.
Ja.
En spiritualiteit, haken mensen dan niet af voor gewoon een leuk toegankelijk stof tot nadenken boek. Maar daar ontdekte ik ook dat spiritualiteit een toch wel een hele andere lading kan hebben dan je soms als plaatje in je hoofd hebt. En als spiritualiteit is, wat kom ik doen?
Precies, in deze de vragen wereld? Stellen. Ja.
Vragen stellen. En wat is voor mij passend en geeft voldoening en wat kan ik bijdragen? En andersom, wat kan ik leren van de wereld? Ja, dat vind ik hele praktische vragen. En als dat spiritualiteit is, voel ik me daar heel comfortabel bij nu.
Ja, maar toch even de praktische vraag dan. Hoe zoek je de stilte in jezelf op?
Ik doe dat door naar buiten te gaan.
Ja, gewoon...
Buiten Utrecht, rondje wandelen en 1 uur, 2 uur, 3 uur. Mijn vrouw verbaast zich er soms over hoe lang ik weg ben. Ik loop een beetje rond met een camera en ik probeer ook echt doelloos rond te lopen.
Ja.
En ik heb ooit een boek gelezen, de Cloud Spotter's Guide.
Ja.
Geweldig boek van de Cloud Appreciation Society. Die bestaat echt.
Lekker.
Want een blauwe lucht is natuurlijk gewoon doodsaai. Als er wolken in, dan gebeurt er wat. Weet je? Dan krijg je drama. Dan is er wat te zien en beweging. En dat vond ik heel interessant om zo te denken ook.
En dan ga je een wolken analyseren.
En dan ga ik een beetje naar de wolken staren. Ja, gebeurt er iets in je gedachten en dan hoef je eigenlijk niks te doen. Dan gaat het vanzelf.
Maar hoe, want jij noemt het net hoe rustig te blijven. En je zegt, ja, we gingen echt niet zeggen hoe je rustig moet blijven. Maar ik weet, nou, je hebt er nog mee op Lowlands gestaan, rust in je kop.
Ja.
Wat is dan toch wat je wel mee kan geven voor de mensen die, net als ik, fucking vaak onrustig in hun hoofd zijn?
Ja, wat ik mooi vind in een klas over rust in je hoofd of hoe blijf je kalm, is dan om stil te staan bij thema's als moeten, willen, heel veel willen, kiezen. Keuzes, dat kan echt een bron van onrust zijn. En het thema, ja, moet ik daar iets aan doen? Of moet ik nou iets laten? En met name dat laten vind ik ook interessant om te verkennen. En waar ik ook heel graag een aparte workshop over geef, is het onderwerp verwachtingen.
Ja.
Verwachtingen als bron van onrust. Verwachtingen die niet uitkomen. Verwachtingen als plaatje in je hoofd van zo moet het gaan. En zo zouden dingen toch moeten zijn. En dan blijkt in de realiteit dat het anders is.
Ja.
En hoe ga je dan mee om?
Wat had ik dan verwacht? Zo heet hier een workshop inderdaad.
Wat had ik dan verwacht? Wat had je dan verwacht? Ja, gewoon. Ik denk, in allerlei situaties is dat volgens mij een hele, hele goede vraag. Als je weer in een frustratie of teleurstelling of boos moment terecht bent gekomen, je kijkt erop terug, dan kun je denk ik jezelf afvragen, ja, wat had ik dan verwacht?
Dus dat is iets en, wat je echt moet proberen te laten, of sorry, wat wil je zeggen?
Verwachtingen laten.
Ja.
Ja, ik weet niet of je helemaal geen verwachtingen kan hebben. Dat lijkt me moeilijk ook, want het is ook leuk, voorpret.
Precies.
In workshops komen we er wel eens op van mensen met hoge verwachtingen. Die hebben eerst heel veel plezier. En daarna is voor hun de realiteit wat minder leuk. En mensen met lage verwachtingen, ja, die hebben eigenlijk eerst helemaal niet zoveel plezier. Maar dan de realiteit valt mee en hebben ze het enorm naar hun zin.
Ja, en ja dus,
je kan van elkaar leren. Dat zei je net al in introductie ook, dat sprak me wel aan. Maar ik denk dat het vooral om gaat bewust te worden dat je verwachtingen hebt. Want uiteindelijk heeft iedereen verwachtingen. Als je erover na gaat denken, je hebt verwachtingen van een dag, van een week, van een feest, van een verjaardag. Hoeveel waardering je krijgt, hoe je ontwikkeling gaat, hoe op je werk dingen gaan, hoe je gezien wordt, hoe gezond je blijft, noem maar op.
Ja.
En er zit toch vaak dan een kloof tussen verwachting en de realiteit. En hoe ga je daarmee om?
Ja.
Kun je dan schakelen? Kun je meebewegen? En denken, oké, dit is de realiteit. Kan ik die verwachting een tandje lager zetten? Maar dan moet je er wel eerst bewust van zijn dat je een verwachting hebt. Dus daar begint het echt mee.
Ja. Nee, ik zit het even op me in te laten werken.
Ja, ook omdat, in de tijd.
Nou ja, nee, ook omdat je dus gewoon... Maar dat is aan de ene kant heel mooi, want jij bespreekt beide dingen en voor beide is wat te zeggen. Maar ja.
Voor welke beide bedoel je?
Nou ja, of je wel of geen verwachting hebt.
Ja.
Want het is ook wel fijn om verwachtingen te hebben, toch?
Ja, ja, ik vind... Het lijkt mij heel leeg. Waarom boek je een kaartje voor een festival?
Exact.
Als je daar geen verwachting, geen beeld van hebt. Alleen...
Dus
moment...
dan, ja, precies. Oké, laten we deze even afmaken. Precies. Ja. Dus is dat best logisch dat je daar verwachting voor hebt. Ja. Dan koop je dus een kaartje. Dan zeg jij, dan moet je wel bewust van zijn dat je verwachting hebt. En dan komt een beetje, wat verwacht je dan eigenlijk?
En dan ben je op het festival.
Ja.
Dan zijn je vrienden er niet en het is kut weer. En de band die zou komen heeft net afgezegd.
Ja.
Ja, dan valt dus die verwachting een beetje tegen.
Ja.
En wat doe je dan? Kun je dan nog... zeggen, oké, dan is dit dus het festival. Dit is dus de realiteit van dit weekend. En ik moet die verwachting eventjes temperen. Een standje lager zetten, loslaten, me daar overheen zetten. Of loop je het hele weekend gefrustreerd rond.
Ja, nou ja, dat laatste is inderdaad zonde. Ja,
en dat is jammer. Ja. En dan laat je dus eigenlijk door je verwachting, wat niet meer is dan een plaatje in je hoofd over wat er in de toekomst gaat gebeuren.
Ja.
Laat je dan verpesten.
En dat is natuurlijk wel echt... Het mooie, wat niet vaak genoeg gezegd kan worden... en je vaak, tenminste, ik moet het nog steeds heel vaak realiseren... uiteindelijk bepaal je toch echt zelf hoe je je voelt.
Ja, ja. En dat je een verwachting hebt... heeft ook te maken met normen, waarden, overtuigingen... wat jij vanzelfsprekend vindt. Dus dat is ook soms best lastig om dat overboord te zetten. Mm. Een kaartje voor een festival wat een beetje tegenvalt... ja, dat valt nog wel mee, maar... bijvoorbeeld een relatie of een werkrelatie of een samenwerking of weet je, grotere onderwerpen. Relatie met je ouders, met een broer, weet ik veel. Ook daar kun je verwachtingen bij hebben.
Ja.
En ideeën over hoe een relatie zou moeten zijn. En als je blijft hangen in hoe het zou moeten zijn, dan kun je soms wel eens totaal voorbij gaan aan hoe het is.
Ja.
En dat is ook zonde.
Wat ik niet helemaal begreep, maar misschien is dat ook... ik weet niet hoe je hem bedoelde. Is dat ik ergens las dat jij niet helemaal kon voorstellen... dat het fijn was om te leven alsof het je laatste dag was. Het is echt zo'n soort credo. Leven alsof het je laatste dag is. Nou ja, er komt gelijk een andere hazes in mijn hoofd tetteren. Maar...
Ik heb wel eens gezegd dat lijkt me een heel arilexed concept.
Ja.
Als je elke dag leeft alsof het je laatste dag is. En daar zit ook een soort tempo in. Van ik moet er nu alles uithalen.
Ja,
vooral dat. Hè? En heel veel. En ik heb er ook wel eens over nagedacht. Wat zou ik dan doen wat zou ik doen als het mijn laatste dag is? Volgens mij zou ik gewoon doen alsof ik heel veel tijd heb.
Ja, ja, ja. Maar ergens vind ik het namelijk wel een fijn uitgangspunt.
Ja.
En ik snap dat het niet dat geforceerde moet hebben. En waarschijnlijk, nou ja, in jouw geval ga je gewoon bij je vrouw en kinderen zijn of weet ik veel. Want dat is dan waarvan je denkt, shit, dat wil ik nog pakken. Maar in de afweging van wat zal ik nu gaan doen? Ja, vind ik het.
Of
toch.
Laten.
Of laten, nee, exact.
Want alles eruit halen kan ook bedenken. Ik ga nu juist een uur eventjes naar een boom liggen staren. Ik heb het vanmiddag nog gedaan.
Ja, precies.
Even naar de wolken liggen staren.
Ja.
En het is gewoon hartstikke lekker. En heb ik dan alles uit het festival gehaald? Ja, ik denk het wel. Want fantastisch uur.
Nee, precies.
Dus dat is wat ik bedoel met leven alsof je laatste dag is. Die dag helemaal ramvol.
Ja, ja, ja. Okay.
Met al die dingen check, 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 check. Allemaal gedaan.
Ja, ja, ja.
Dan heb je alles half gedaan.
Ja.
Of voor een kwart.
Ja, ja, ja.
Ja, dan is je laatste dag gewoon verkloot.
Ja.
Zonde.
Wat een aantal keren ter sprake kwam in gesprekken die wij hadden en workshops die ik gaf. En ik heb het daar nog helemaal niet echt in koekeroe over gehad. En ik wil dat wel heel graag, omdat ik heel veel raakvlakken voel en zo. Maar ik ken het nog niet zo heel lang, moet ik zeggen. Dat is het stoïcisme.
Ja.
Kan je uitleggen wat het is?
Dat is een stroming in de filosofie. Je hebt de oude stoïcijnen en de jonge stoïcijnen. En ja, net als... heel veel of alle filosofen waren ook zij op zoek naar wat is nou een goed leven.
Ja.
En dan een goed leven in de zin van wat geeft mij voldoening.
Nou precies, ik vond het met name fijn eigenlijk om te lezen dat zelfs in die tijd, want het al er onwijze onrust heerde bij de mensen. Precies. Ook een beetje is dit alles, maar ook van hé, waarom ben ik toch niet content ermee en is het dan nooit goed en zo.
Ja. En ik weet niet alles van de Stoïcijnen, maar er zijn Zeno bijvoorbeeld, de grondlegger van de Stoïcijnen, ja, die heeft mooie ideeën achtergelaten. En vooral Seneca, Marcus Aurelius.
Ja.
Hele toegankelijke, praktische wijsheid die ik ook graag, met name van Seneca, graag gebruik in mijn klas.
Ja, precies.
En dat is gewoon een verhaal van een man, hoofd van de brandweer van de stad Rome, die onrust in zijn hoofd had en een lange brief schrijft aan zijn vriend Seneca en vraagt van, nou, dit is mijn onrust, denk eens met me mee. En ja, het is net een mens, die Romein van 60 na Christus.
Ja. Ja. En wat voor tools bedachten ze in die tijd dan om een fijner leven te hebben?
Ja, in dit boekje, wat ik toevallig nu ook aanhaal, geeft Seneca allerlei praktische adviezen aan zijn vriend. Maar temper verwachtingen staat daar zeker bij.
Ja.
Doe wat bij je past. Blijf jezelf. En je kunt ze één voor één wegzetten als dooddoeners. Maar als je erover nadenkt, van wat betekent dit dan voor mij? Hoe ga ik dit doen?
Ja.
Het niet alleen zien als tegelteksten van een leuk tekstje, maar hoe ga ik dit doen?
Ja.
Dan heeft het een enorme waarde.
Nou, en ik weet niet of dat ook heel erg bij de Stoïcijnse leer hoort, maar dat dacht ik wel een beetje. Ook heel erg van, als je er niks aan kan veranderen, laat het gaan. Of zo.
Dat loopt als een rode draad door de Stoïcijnse filosofie. Waar heb ik wel invloed op en waarop niet? En probeer dat onderscheid altijd te maken.
Ja.
En leg je erbij neer als je iets tegenkomt wat buiten jouw invloed ligt.
Ja, maar goed, dat is natuurlijk wel soms heel makkelijk gezegd. Want ja, als een zoon van jou wordt aangereden, nou, ik zal het allemaal niet heftiger maken, maar je snapt wat ik bedoel.
Mm-hmm.
Ja, dan kon jij er niks aan doen.
Nee.
Maar ja, je gaat ook niet denken, ja. Nou ja, ergens heeft het.
Het leven is niet altijd leuk. En,
nee, dat is ook niet. Precies.
Waar kun je iets aan doen? Nou, ik heb wel een voorbeeld. Ja, niet met mijn zoon, maar met mijn jongere broer.
Ja.
Die ging naar de huisarts met een moedervlek en die had kanker.
Kut, ja.
En die was 8 weken later dood.
Jezus.
Ja, dat Jezus. Was echt ver uitgezaaid. En dat was net toen ik begon met dat loslaten schrijven.
Oh, wow.
Nee, het boek was af. Ik heb het aan hem opgedragen.
Oké. Okay.
Het was letterlijk, dat was een bizar moment. Letterlijk op het moment dat ik de tekst af had, laatste correcties. Ik drukte op send. Ja, ik zie het nog helemaal voor me. Het boek ging naar de uitgever. En op dat moment belde het ziekenhuis, Anthony van Leeuwenhoek, van het gaat wel heel slecht, kun je komen?
Yes.
En dat waren zijn laatste drie dagen. Dus. En wat doe je dan, hè?
Ja.
Ik heb hier veel over nagedacht. Van wat moet je dan met zo'n situatie? Ja, daar kun je niks meer aan doen.
Nee.
Dat ligt buiten jouw invloed.
Ja.
Wat kun je ervan leren? Dat ligt wel binnen jouw invloed. Wat ga je ermee? Wat ga je ervan meenemen?
Nou, en? Kan je dat nu 10 jaar later zeggen?
Ja. Als ik het in één woord moet samenvatten, is het inspiratie.
Nou, dat is.
En niet dat ik elke dag denk van, och ja, het overlijden van Erik heeft nu alleen maar inspiratie. Ik heb liever mijn broertje terug.
Nee, dat begrijp ik goed. Tuurlijk.
Maar ik probeerde wel inspiratie uit te halen. Hij was ook echt een creatief. Altijd bezig met locatietheater. Het was heel tof om met hem ideeën uit te wisselen. En ik hoorde later ook weer van zijn vrouw, als hij dan een ideetje naar mij had gestuurd. En ik zei, oh, wat leuk, wat tof. We gaan weer even een biertje drinken en het erover hebben.
Ja.
Dan was hij blij.
Ja, precies. Dat was echt en een goede chemie.
Ja, was een hele mooie chemie. Hij was de jongste, ik de oudste. En we waren dikke maatjes wel. Dus dat was wel verrassend. En dat was echt ook zo'n lesje van loslaten. Weet je, wat moet ik er nou mee?
Ja.
Heb ik een boek geschreven?
Want dat is iets, dat wil je toch ook niet loslaten?
Nee, dat wil ik helemaal niet loslaten.
Nee.
Nee. Dus dan, misschien dat toen al het idee begon van, is het niet een beetje een dooddoener? Nou ja. Maar het is ook een goede bruikbare term. Dus ik wil het ook niet...
En daarnaast, kijk, weet je, sommige dingen wil je loslaten. Sommige dingen wil je ook niet loslaten. Ik bedoel, dit is jou per definitie iets wat je niet wil loslaten, zou ik zeggen.
Nee, die herinnering zeker niet.
Nee.
Maar bijvoorbeeld boos worden en zeggen, godverdomme, dit mag niet gebeuren. En vol boosheid of weet ik veel wat. Dat
heeft ook geen zin.
Dat is verspilde energie.
Nee, dat is wel waar. Dat dacht ik al toen ik eigenlijk het opbracht, dat ik ja... niet dat je geen emotie mag hebben, maar je kan er niks aan doen. Hè?
Tuurlijk. Nee, ja. Natuurlijk mag je. En de Stoïcijnen die zeggen ook, een heleboel dingen gebeuren. En zelfs hele vervelende dingen. Maar als je daar niets aan kan doen, ja, laat het dan. Ja. Het ligt buiten je invloed. Maar het is ook niet een vrijbrief om gewoon onverschillig of emotieloos achterover te leunen en denken, nou ja, alles gebeurt, dus het zal wel.
Nee, exact.
Nee, helemaal niet. Want daar zit ook weer de les bij. Hoe jij reageert op de dingen, daarin ben je vrij als autonoom mens.
Ja.
En welke gedachten je daarover hebt, hoe je daarmee omgaat, wat je eruit haalt, wat je leert, dat zit allemaal binnen jouw invloed.
Maar dat is natuurlijk wel, denk ik nu, waar de wat negatieve, hè, we kennen allemaal tenminste, ik weet niet of het heel oud-Nederlands is, maar stoïcijns gedrag,
mm-hmm, ja.
Dat appelleert juist een beetje aan dat gevoelloze, toch? En dat, maar dat is dus eigenlijk onzin.
De bijklank van inderdaad stoïcijns is voor veel mensen grijs, emotieloos, een beetje lastig te peilen enzovoort. Maar dat heeft uiteindelijk niet heel veel met stoïcijns filosofen te maken. Behalve dat zij inderdaad wel een soort middelmatigheid in het leven, een zekere onverstoorbaarheid predikten. Van dan heb je in ieder geval een rustig gemoed.
Ja, nee, maar daar zeg je iets. En dat blijkt ook wel een beetje uit de boeken. En ik krijg daar wel handvatten waar ik sowieso wel mee bezig ben. Hè? Bijvoorbeeld ja, toch een beetje ook een soort less is more-achtige vibe. Hè?
Ja, jawel.
Toch?
Zeker.
Dat lees ik dan wel terug. En ik moet zeggen, met spullen en zo geloof ik dat heel erg. Maar ja, soms denk ik ook dat je juist... Kijk, als je het allemaal zo'n beetje binnen de kaders houdt, ja, dan vraag ik me af of je dan wel echt lessen leert of zo. Snap je wat ik bedoel?
Binnen welke kaders?
Nou,
ik snap niet wat je bedoelt.
Nee, ja. Kijk, het lijkt een beetje, en ik weet niet of het zo bedoeld is, maar soms haal ik dat uit het boekje, en ik weet niet of dat ook een beetje aan het stoïcisme gekoppeld is. Dat het eigenlijk bijna geprobeerd wordt om zo min mogelijk geraakt te worden. Of is dat niet? Dat is een beetje misschien een wat negatieve...
Nee, dat is het denk ik niet.
Nee, dat is het niet. Okay.
De stoïcijn probeert wel in een situatie die overloopt van emoties.
Tuurlijk, overzichtelijk.
Te zeggen van probeer even uit te zoomen en het van boven te bekijken. En te blijven bij wat gebeurt hier feitelijk als hulp voor jezelf.
Ja.
Om weer te herpakken en te zeggen, oké, wat gebeurt hier?
Nee, precies.
En zeker wat betreft emotieloosheid kan ik ook niet zo goed uit de voeten met stoïcijn, hoor. Dan...
Nee.
Ik ben geen stoïcijn.
Nee.
Probeer daar wat dingen van te leren.
Ja. Nee, dat vind ik ook echt.
En zeker als het gaat om kalmte, dan hebben ze goede ideeën. Maar ik zeg niet dat je als een stoïcijn moet leven.
Nee.
Dat zeker niet, hoor.
Nee, maar ik vind, nou ja, wat ik al zeg, dat less is more, dat spreekt me heel erg aan. En ik, al is het niet alleen voor je eigen rust in je hoofd, dan is het wel voor het klimaat. Ja. En hoe doe jij dat zelf? Woon je inderdaad best wel minimalistisch? Of? Ja. Nee, weet ik niet.
Wacht, ik wil nog even iets anders aanvullen.
Okay.
aan dit idee van maak onderscheid tussen waar heb je wel invloed op en waar op niet. Betekent eigenlijk ook, ja, probeer toch tot op zekere hoogte gewoon wel mee te gaan met een stroom, zoals het heet.
Ja.
En in die zin hebben de stoïcijnen en boeddhisme en Tao allemaal dezelfde boodschap.
Ja.
Dat daar zijn heel veel overeenkomsten in ook.
En die is, kan je dat...
Ja, stop het verzet.
Ja,
het zinloze verzet.
Ja, okay.
Het energieverspillende verzet tegen dingen die je niet kunt veranderen.
Ja.
En ga daarin mee.
Ja.
En sterker nog...
maar dat is dus ook... Met emoties kan dat ook zo zijn.
Ja.
Dus doe niet net alsof je niet bang of boos of ding bent.
Nee,
precies.
Het is uiteindelijk niet de bedoeling om het allemaal te onderdrukken.
Nee, exact. Maar dat wordt wel eens...
En te veroordelen.
Nee, oké. Okay. Nee, is goed dat je dat nog even aanhaalt.
En verder, ik woon gewoon in een hartstikke leuk huis in Utrecht. En ik heb een auto die uit 2001 heeft geen gunst.
Je bent een beetje een autofriek, hè?
Ik ben een autofriek, ja.
Ja, leuk.
Klopt.
Maar wat heb jij zelf allemaal? Want nou ja, dat loslaten, je ging op dat pad. Nou ja, dat was een succes. En nou ja, dat lees je ook. Dat ik heb echt een paar keer weer een nieuw boek besteld. Of in ieder geval aangevinkt op voor mijn verlanglijstje. Mm-hmm. Dus veel bronnen, zeg maar.
Ja.
Is dat iets waar je nog steeds zeg maar in zit? Ben je heel... Ja.
Ja. Ja, toch wel. Het heeft me wel op een spoor gezet. Over allerlei dingen laten nadenken. Ik heb waanzinnig veel gelezen ook in het begin.
Ja, oké. Okay.
Ik dacht ook van als druk, weet je, geploeter, maar ook verwonderd. Dus verwonderde ploeteraar. Dan wil ik graag dingen uitzoeken en, ja, en me afvragen. Maar niet alleen het daarbij laten, maar ook onderzoeken. Wat kan ik erover leren? En op een gegeven moment ben ik ook wel weer gestopt met boeken lezen, hoor.
Oké. Okay. Nee, dat snap
alleen maar erin prakken.
Nee, dat voel ik ook al aan alles. En ik ben nog even niet in die fase. Want ik vind het nog even heerlijk om op te slurpen. Maar ja, ik heb hier al menig gesprek gehad. Waarbij ik ook wel voel van ja, op een gegeven moment moet je het en ook gewoon doen. Nou ben ik daar ook wel mee bezig.
Het doen en gewoon tijd nemen voor jezelf.
Ja.
En het om het te verwerken ook.
Ja.
En,
nou ja, plus dat zo had ik het nooit bekeken. En dat het eigenlijk dan de hele tijd uitgaat van alsof je nu niet goed genoeg zou zijn. Of
ja.
En dat is natuurlijk eigenlijk niet nodig. Maar ja, je hebt af en toe wel gewoon een beetje een tool nodig om lekker in je vel te zitten.
Stof tot nadenken is goed, maar ik vind wel dat er een venijnige kant zit aan, laten we het maar even plat, zelfhulpliteratuur,
ja,
noemen.
Ja.
Super inspirerend als je het zo leest, als inspiratie.
Ja.
Omring je met vragen, hartstikke mooi, stof tot nadenken. Maar als je denkt, dit zijn de antwoorden.
Ja.
Nu ga ik leren leven, zo moet het.
Ja, daar kan dan, het alleen
dan kan het best wel.
Dat zijn weer verwachtingen.
Dat zijn verwachtingen.
Ja.
En het zijn antwoorden van anderen.
Ja.
En dat hoeven niet jouw antwoorden te zijn.
Nee,
en als het niet past, dan merk je dat ook onmiddellijk.
Ja.
En wat het venijnige is, dat je dan ook nog zou kunnen denken, shit, nou heb ik een boek gelezen over 222 tips voor een stressvrij leven. En ik heb nog steeds stress.
Ja.
Ik doe iets fout. Het ligt aan mij. En dan zit je in een vicieuze cirkel omlaag.
Ja.
En inderdaad, ja, wees een beetje mild. En ook get real. Stress hoort erbij. Je kan niet stressvrij leven.
Nee, dat moet je niet eens willen.
Maar een beetje minder stress is natuurlijk soms hartstikke mooi. En dan is zo'n boek heel nuttig.
Ja.
Maar die hele berg en al die verwachtingen. Ja.
Maar laten we naar drie boeken gaan die je kan aanraden. Dat heb ik je gevraagd. Om in ieder geval drie boeken te delen die jou heel erg geïnspireerd hebben in jouw eigen reis.
Ja. Daar moest ik heel lang over nadenken. Vooral om ook te kiezen.
Oké, want ja, dat snap ik.
Vooral om boeken er bovenuit te tillen, zeg maar. Van waarom zou ik die dan er bovenuit tillen? Innerlijke rust van Seneca is dan toch wel eentje die ik elke keer weer herlees. En een boekje van 70 pagina's, maar waar zoveel wijsheid in zit. Zo
en nog wel een beetje van deze tijd, ondanks dat het...
En uiteindelijk, als je erover nadenkt, is het hartstikke van deze tijd. En ik heb inmiddels ongeveer het hele boekje onderstreept.
Ja, ja.
Elke keer weer herlezen, weer wat nieuws. Van, oh ja, wacht, die kan ik ook over nadenken.
Ja, wel geniaal, hoor, want dat is dus waar je het net over had. Echt een hele oude knar.
Dat is echt een bron. En, ja, en daarvan had ik ook wel zoiets van, wauw, 2000 jaar geleden is al de samenvatting van zo'n stapel zelfhulp afgeschreven. Dat vond ik heel een bijzondere ontdekking. Ook dat dus bij mensen hoort en al heel lang bij mensen hoort.
Ja, ook echt mooi. We hebben het al een beetje benoemd, maar toch zou je gewoon zo nog één dingetje weten wat je onderstreept hebt? Gewoon even één...
Nee.
Nee, oké. Okay.
Blijf jezelf, denk ik.
Blijf jezelf.
Onder andere.
Ja. Nou ja.
Ja, die vriend van hem, die zegt op een gegeven moment, die beschrijft dus zijn onrust. En Seneca, die heb ik ook onderstreept, die schrijft dan terug van nou, om te beginnen, je wil iets groots. Je door niets uit je balans laten brengen. Ook weer zo'n verwachting eigenlijk. Ze hadden toen nog geen zelfhulpliteratuur, denk ik. Maar toch verwachtte hij dat al wel, dat mogelijk zou zijn. En dat geeft
en dat moet je
ook
niet
meteen
verwachten.
Terug. Van, nou, dat zou je niet eens moeten willen nastreven.
Nee, dat is hetzelfde als het streven naar geluk. Doe het niet.
Ja, probeer het niet. Het is zelfs wetenschappelijk bewezen dat de dingen waarvan wij denken dat ze ons gelukkig maken, soms averechts werken.
Ja?
Het gevoel van geluk, het gemis van geluk wordt er alleen maar groter van.
Ja, zo ja.
Ja. En de dingen die echt geluk brengen, zijn dan, als je ze leest, te simpel voor woorden.
Nou, een beetje
dankbaar zijn komt daar weer in terug.
Ja, dat is ook een classic natuurlijk.
Ja, ja.
Toen al. Oké, mooi.
Nee, dat is van nu.
Ja.
Wetenschappelijk onderzoek van nu.
Ja, ja, tuurlijk. Ja. Maar de dankbaarheid kwam ook al in dat boek.
Ook wel.
Oh ja, oké.
Ja, in de Stoïcijns filosofie.
Voordat we erom, want dat doet me denken aan iets waar jij over vertelde. En toen dacht ik, ja, nou ben ik toch benieuwd hoe jij er, wat is nou beter of niet?
Ja, ik weet ook niet alles hoor. Maar
Nee. Maar het is ook een beetje glas half vol, glas half leeg. Maar je had het over pessimisten en optimisten.
Oh ja.
En, nou ja, ik vond het sowieso een ontzettende grap dat pessimisten dus langer leven.
Nou, pessimisten leven langer omdat ze beter zijn in risico's inschatten dan optimisten.
Ja.
Dus dat zou dan een voordeel van de pessimisten. En ja, pessimisten leven sowieso langer dan ze dachten.
Ja, precies.
Dus dat is ook al meegenomen.
Ja.
En
ja, maar dat is het. Ja, nou ja.
Maar ik zei ook, in een ander onderzoek blijkt weer dat optimisme een goede voorspeller is van gezondheid.
Ja.
Dus daar is dan ook wel weer wat voor te zeggen. En ik noemde dit omdat de Stoïcijnen ook wel een zeker pessimisme wordt aangerekend.
Okay.
Van hou nou rekening met tegenslag en het kan soms tegenzitten. En ga er maar vanuit dat het anders loopt dan je had gedacht.
Wat meer realisme is dan pessimisme.
Wat misschien ook wel realisme is. En uiteindelijk ook een Stoïcijns optimisme is. Want wat ze eigenlijk vooral daarmee ook willen zeggen is, ga er nou maar vanuit dat het anders loopt dan verwacht. En ga er ook vanuit dat je ook dan het aan kan.
Ja.
Je hebt de veerkracht.
Ja, precies. Oh, dat is best wel positief, ja.
Ja, dat is toch optimistisch.
En kan het alleen maar meevallen.
En dat is vertrouwen.
Ja.
Ja.
Nee, oké.
Dus dat vind ik ook wel mooi daaraan.
Oké, boek 2.
Boek 2 is, ik heb hem al genoemd, de Cloud Spotter's Guide.
Oh, oké, ja, ja.
Van de Cloud, Kevin Pretor-Pinney.
Ja.
En dat hangt samen, ik ben op dat boek gekomen door weer een ander boek, Leven de Vrijheid, van Tom Hodgkinson.
Oh ja, maar die Tom Hodgkinson, die heb ik nog opgeschreven, want die kwam ik ergens tegen.
Geweldig leuk.
Want die heeft dan ook een soort platform, hoe heet dat nou?
The Idler.
The Idler. Of
de Lanterfant.
Ja, fantastisch.
Ja. En echt de kunst van het niets doen, dat wordt daar helemaal uitgesponnen. En juist tijd hebben.
Nee, ik moet zeggen dat echt in de verschillende boeken voor mij de belangrijkste les misschien wel geweest is. Het ligt meer aan mezelf. Maar gewoon dat heel. Kijk, ik ben wel echt een soort. Ik was, laat ik het zo zeggen, want ik voel wel aan alles dat daar inderdaad wat in zit. Dat stilstaan. Dat achteruitgang is. Dat is natuurlijk zo. Dat is notabene een gezegde.
Ja.
Stilstaan is achteruitgang.
Ja.
Maar ergens zeg jij stilstaan. En dan dat appelleer ik nu een beetje aan het lanterfanten en het wolken kijken. Dat is juist heel goed.
Ja, het hangt er wel vanaf op welke manier je stilstaat.
Ja, precies.
Want dat. Ja. Er zijn natuurlijk vormen van stilstaan die zijn misschien wel achteruitgang. Maar. Ja. Stilstand kan zeker ook vooruitgang zijn, inderdaad. En verrijking betekenen en je juist verder helpen.
Ja.
Absoluut.
Maar nog eventjes naar de cloud.
De Cloud Appreciation Society is dus ook een boek wat je leert het mooie te zien in wat er is.
Oké, dat zijn gewoon allemaal. Het gaat niet alleen maar over het boek over wolken.
Het is niet alleen maar een technisch boek over zo zitten wolken in elkaar. Okay, maar juist ook genieten van wat er is. En, en in die zin ook helemaal in lijn met The Idler, de Lanterfant en Leven de Vrijheid. En
dat is dus eigenlijk ook wel weer heel erg dat dankbaarheidsprincipe. Hè? Want dat heb ik er wel eens over gehad met mensen die dan echt dagelijks 3 of 4 of 5 dingen moesten verzinnen van zichzelf. En ook elke keer wat anders. En op een gegeven moment wordt dat echt gewoon, oh, ik ben dankbaar dat ik frisse lucht inadem. Wat op zich een beetje suf klinkt, maar tegelijkertijd denk je, het is ook wel, eigenlijk.
Fijn dat het kan.
Ja, ja, is het ook wel iets. En dat is dat een beetje wat ik in het boek lees?
Ja, ik denk het wel. Ja.
Nee, oké. Nou, ik ga het echt.
En daarnaast ook op een leuke manier deze boodschap gebracht.
Een beetje humoristisch.
Echt een vrolijk boek.
Ja.
En daarin sprong het voor mij echt eruit. Dus greep het mij en dacht, hé, wacht eens even, maar dit zijn leuke ideeën.
Ja, mooie... Dus, en mooi motto.
Vrijheid is natuurlijk een goed woord.
Ja.
Ruimte, mijn bedrijf heet Hoofdruimte. Ik heb altijd wel iets met ruimte gehad.
Ja, is ook, voelt ook vrij.
Ja.
Oké, en het derde boek?
Nou, daar moest ik helemaal lang over denken. Van welke zal ik nog aanwijzen? Ja, ik kan 100 boeken verzinnen. Uiteindelijk om het toch maar een beetje in hetzelfde thema te houden, zou ik de kunst van het niets doen willen noemen.
De kunst van het niets doen.
Van Theo Fischer.
Ja.
En eigenlijk is die titel al verkeerd.
Oké. Okay.
Want het gaat niet over niets doen. Het gaat over de Tao. En in de Tao is eigenlijk het woord niets doen niet correct. Het gaat over niet doen. En het principe van wu wei. Dus laten in plaats van iets doen.
Ja,
handelen door niet te doen. Daar gaat het over.
Oké, kan je dit iets meer uitleggen? Want ik...
Het is eigenlijk ook weer hetzelfde idee van ga ik nou iets doen of ga ik iets laten?
Ja.
Soms gaan dingen vanzelf. En er wordt altijd zo'n vergelijking gemaakt met water. Water stroomt gewoon vanzelf.
Ja.
En heeft kracht. En het wordt soms weggezet als slappigheid of nou, je beweegt maar een beetje mee. Maar dat kan ook vanuit kracht meebewegen. En dat wordt in dat boek, De kunst van het niets doen, vind ik wel redelijk puntig. Dus ook weer een dun boekje.
Oké, lekker.
Wordt goed uitgelegd.
Met gewoon duidelijke voorbeelden, hoe zeg je dat?
Ja, je moet er wel even voor gaan zitten.
Oké.
Maar het is wel raak en wel voor mij.
Maar eigenlijk zou het moeten heten De kunst van niet iets doen.
De kunst van het niet doen.
Oh, de kunst van het niet doen.
Of de kunst van het handelen door niet te doen.
Ja, 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 precies.
Dan zou het helemaal in de geest van de Tao kloppen.
Ja, oké.
Ja.
En is dat iets wat jij dus ook... Nou ja, je had het al even door het bos lopen. Jij bent daar ook goed in. Is dat voor jou een soort dagelijks meditatief moment? Of?
Niet dagelijks. En okay. Ik ben er ook niet heel goed in. Maar ik heb wel gemerkt dat het werkt en dat het helpt. En ik probeer dat in te bouwen in mijn routine. Zeker als ik aan het schrijven ben.
Ja, ja, ja.
Weer dingen laten... Ja.
Hoe heb jij een soort vaste... Mijn basisvraag is of je een ochtendritueel hebt, een ochtendroutine?
Ochtendroutine is eigenlijk ontbijtje met mijn vrouw en koffie en dan gaan we aan het werk.
Nee, precies. Ja,
er zit niet iets heel speciaals bij van een koude douche of een citroenen. Of...
Nee. Goed om ook een keer te horen. Maar heb je wel andere... rituelen maak ik het misschien heel groot mee. Maar nou ja, wat je zegt, met zo'n wandeling... Ik denk dat lang niet iedereen de rust ervoor neemt om dat te doen. Jij doet dat dus duidelijk wel. Heb je meer van dat soort dingen... waardoor jij zelf gewoon lekkerder in je vel zit... of fijner je werk kan doen of gewoon een beter leven hebt?
Ja, ik vrees dat ik niet zo heel veel bijzonders te vertellen heb eigenlijk op dat gebied.
Nou, ja.
Ik denk wel goed dat er rituelen zijn. Maar ik heb leuk werk, ik sport...
Ja, sporten is op zich...
En muziek is voor mij wel een mega ontspanning.
Als in naar concerten of
ik speel
spelen.
Gitaar.
Oh, spelen, oké. Leuk.
Ik speel mijn hele leven al gitaar. Ik speel gitaar in een coverbandje.
Oh, nou, ik heb hier nog niet bij een kampvuur gehoord.
Nee.
Dat gaat gebeuren,
hè? Als je gitaar hebt, dan...
er zijn niet genoeg instrumenten.
En ik ben vorig jaar begonnen met basles. Waanzinnig gaaf.
Oké.
De bassen, en dat is ook wel een ding, hoor. Bassen.
Ja. Maar dat vind ik... Ja, voor jou is dat... Misschien vrij normaal, maar je moet wel ook de rust nemen om zoiets nieuws te leren, om daar even voor te gaan. Dat zijn hele goede dingen, denk ik.
Maar het is juist ook zo leuk weer te beginnen met bassen. En eigenlijk door bas, wat de basis van de muziek is, te ontdekken.
Ja, zeker.
Van, ik mis ook nog wel wat muziektheorie. En juist door de bas pak ik die ook weer erbij.
En wat zijn jouw valkuilen dan? Wat is, want dat is natuurlijk...
Ja, dat is een goede vraag.
Mensen die denken, die Jan Wolter Bijleveld, die weet alles. Want het staat allemaal in die boekjes. En ik weet dat je er niet zo in staat, hoor.
Nee, ja, waarom denk je dat ik bij een thema loslaten uit ben gekomen?
Nee, precies. Je was niet omdat je er heel goed in was.
Niet omdat ik er zo goed in was. Omdat ik eerder... Waarom ben ik ermee doorgegaan? Nou, omdat ik snel door had dat ik er iets van te leren had.
Ja.
En... ik vind het toch altijd wel leuk om nieuwe dingen te bedenken. Dus dat is ook een bron van onrust eigenlijk voor mij.
Maar goed, dat is ook brandstof. En...
Onzekerheid, ja. Ja, maar dat vind ik wel lastig om mee om te gaan. Een valkuil is wel dat ik blijf doorzoeken en niet tevreden ben. Met name in werkgerelateerde dingen, in idee-gerelateerde dingen. Wanneer is het nou eens een keertje klaar? Ja, bij mij echt nooit.
Nee.
Dus dat zorgt voor een hoop onrust. En daar ben ik ook wel weer heel erg... benieuwd wat anderen ervan vinden.
Ja. Toch inderdaad wel kritiek?
Ja, absoluut.
Oké.
Zeker omdat ik zelf helemaal niet zo snel iets goed vind van mezelf.
Dus dan raakt het je ook. Dan is het die twijfel wordt nog even...
En ik weet dat het niet slim is om dat buiten jezelf te leggen. Maar dat zou ik nog wel wat steviger in willen staan.
Nee, oké. Okay. Ja. Duidelijk. Maar jij zegt net die onrust. En ik weet niet of dat het antwoord is. Maar ik zag, en ik ben gewoon heel benieuwd, misschien dat je me in kort daar iets over kan vertellen, dat jij ook ooit een workshop, seminar-achtig iets hebt gedaan over how to be more creative. En daar werd ik bijna gelijk, dat ik dacht, ja, maar dat ligt ook aan het feit dat ik een soort creatief beroep heb.
Ja.
En ik heb helemaal niet zoiets van, ik ben er niet onrustig over of zo, maar ik dacht wel van, oh, ik ben daar nooit mee bezig gegaan, maar ik was wel benieuwd. Ja. Dus ik weet niet of je me zo plat kan beantwoorden hoor, maar hoe kan je creatiever zijn dan?
Nou, het is eerlijk gezegd niet een workshop voor super creatieve mensen.
Okay.
Alhoewel het ook dan wel leuk is, maar dan krijg je vooral inzicht in het creatieve proces.
Ja, dat begrijp
en je begrijpt
ik.
Iets beter waar je mee bezig bent.
Nee, dat begrijp ik. Nee, okay.
En dat het dus normaal is dat je eerst waanzinnig breed denkt en dan allerlei dingen tegenkomt en dingen op zijn kop zet. En weet je, dat wij denken en dan weer naar een punt toe gaat en iets afmaakt en afrondt en alle hobbels, obstakels, twijfels, ellende, ja, doorploeteren, discipline ook moet doormaken om wel weer ergens uit te komen. En het is af, want anders blijf je wijd gaan, zeg maar.
Ja, ja, ja.
En in die zin is het leuk voor creatieve mensen. Maar dit was wel vooral ook een introductie om mensen te helpen. Van, nou, iedereen is creatief en het is niet een of ander magisch, mysterieus ding wat voor een select aantal mensen.
Maar is afleiding daar ook niet toch een...
Ja.
Ja.
Tijd maken, afleiding, tuurlijk.
Ja.
Excuses voor jezelf. Van, ik ben niet creatief.
Ja.
Ja, ah, oké, dan doe je toch lekker niks. Nee. Maar dat is...
Nee, maar ik bedoel afleiding meer, maar dat is misschien mijn eigen projectie. Maar dat ik heel erg ken dat je heel geforceerd even van, oh ja, ik moet iets bedenken of zo. En dan zit dat in je hoofd.
Ja, ook dat.
En dan gaat het hem niet worden.
Dan werkt het
niet. En juist op het moment dat je, nou ja, dus even gaat douchen of gewoon even boodschappen gaan doen, zo, dan ga je iets anders doen.
Ja.
En dan eventjes en dan ineens, boem.
Ja, dat is het mooie van wat neurowetenschappers ontdekt hebben. Van, je bent de hele dag verbindingen aan het maken tussen hersengebieden.
Ja.
En op het moment dat je even rust hebt, komen hersengebieden ook tot rust.
Zo is het echt, ja.
En ontstaat er ruimte voor nieuwe verbindingen. En die nieuwe verbindingen kunnen nieuwe ideeën zijn.
Ja, ja, ja.
Maar dat is precies hetzelfde als een nieuw inzicht. Dat je opeens denkt, dit past niet bij mij. Of ik zit hier verkeerd.
Ja.
Ik ga iets anders doen. Of ik ben mijn passie kwijt en ik wil ook echt daar iets aan doen. Mm. Nu weet ik wat. Ik ga het gewoon even helemaal anders doen, bijvoorbeeld.
Ja.
Ideeën, inzichten. Het komt uit hetzelfde vaatje.
Ja, 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 ja. Ja, ik heb niet de indruk, maar het zou gek zijn als vaste luisteraar als ik jou de vraag niet zou stellen. En ik moet zeggen, ik vind je eigenlijk al spiritueler dan ik zou denken door je boeken, laat ik het zo zeggen.
Ja.
Nog even naar daarover een vraag voordat ik dit pad betreed. Maar waar zit jij zelf aan te denken? Ja, waar een eventueel volgend boek over gaat? Want ik heb dan wel de indruk dat je daarin verandert. Je groeit altijd als mens.
Zeker. Ik ben begonnen met weer een boek in deze serie. Nou, er zijn niet zo heel veel... Ik kan het wel vertellen vast.
Ja.
Ik heb een roman geschreven.
Nee.
Ik was klaar met het label zelfhulp.
Ja, ja, oké. Okay.
En ik kwam er niet verder mee. Ik vond het niet leuk meer. En ik had een soort idee van, kun je niet in een mooi verhaal, wat je toch meeneemt, toch levenslessen verstoppen?
Ja, precies.
Want ik blijf natuurlijk ook docent bij de School of Life. En ik vind het leuk om stof tot nadenken mee te geven. Dus
en een klein tipje van de sluier. Welke moraal zit erin dan?
Je hoeft niet naar jezelf op zoek te gaan. Maar je komt jezelf toch wel een keer tegen.
Oké, okay, nice.
Dat is de basis.
Ja.
En het gaat over een jonge, ambitieuze professional die zich vastbijt in een oude vermissingszaak van een miljonair die ooit verdwenen is. Niemand weet waar die gebleven is. Hij heeft geen spoor achtergelaten. Hij gaat ernaar op zoek en hij wil eigenlijk voor eigen glorie nieuw licht werpen op die zaak. Dat zal zijn carrière een nieuwe wending gaan geven. Dan staat hij in de spotlights. Dan breekt hij internationaal door. En hij ontdekt dat die miljonair zijn eigen vermissing in scène heeft gezet.
Wauw.
En vindt een aanwijzing van misschien is die wel daar. Hij gaat daar naartoe. En vanaf dat moment...
En niet te veel spoilen.
Niet te veel spoilen. Dit is alleen nog maar het begin. Vanaf het moment dat hij op een eiland aankomt na wat gezoek... komt er iemand tegen die inderdaad deze man zou kunnen zijn. Die is het inderdaad, blijkt. Maar hij gaat al snel dood. En dan neemt de zoektocht een hele andere wending.
Jongen.
Dan ontmoet hij de dochter van deze miljonair. En dan begint een heel verhaal nog.
Jongen. Maar ja. Dit is ook wel even een andere wending in jouw leven. En dan toch een hele andere manier van aanpak. En dan korte stukjes schrijven. Maar het vloeide eruit?
Nee, ik ben jaren bezig geweest met het idee.
Okay.
En gewoon tussen de bedrijven door, daaraan werken. En het gaat altijd door in mijn hoofd ook. En van hoofdpersoon gewisseld. En toen, eerst was het een medewerker getuigenbescherming.
Wat vindt de omgeving van? Of bijvoorbeeld een uitgever? Want die denken gewoon, kom nog even met zo'n los boekje. Want het loopt als een malle.
Je zegt precies wat ik ook denk. Dit boek ligt nu in versie 1.0 bij mijn uitgever.
Oké. Die hebben nog niet gereageerd.
En die hebben nog niet gereageerd.
Oké.
En ik ben vreselijk benieuwd. En die reactie kan dus variëren van... kom nou alsjeblieft met non-fictie, want het verkoopt veel beter. En daar verdien je zelf ook meer aan.
Is dat zo? Ja, dat weet ik echt niet.
En de hoepel nou op met een roman. En bovendien laat vader die droom, want het is gewoon een middelmatig boekje. Ik weet het niet.
Nee.
Deze roman komt er. Die ga ik in ieder geval volgend jaar zelf uitgeven.
Oké.
Maar plan A is toch wel gewoon met een uitgever. Dat hoor ik natuurlijk het liefst.
Nee, tuurlijk. Maar ja, wat een aparte wending. Maar wat ik dacht eigenlijk gewoon, zo stelde ik de vraag ook. Omdat ik, gewoon...
Die had je niet verwacht.
Die had ik niet verwacht, nee. Nee, mooi.
Nee.
Maar welke hoek je dan meer ging pakken, maar even helemaal geen hoek dus, eigenlijk. Nou ja, althans, wel een beetje.
En over verwachtingen ben ik bezig met een podcast.
Ja.
Mijn interviews aan het doen en de eerste aflevering in elkaar aan het knutselen.
Ik las er wel iets over op je site al. Dat was iets met mensen met een aparte wending. Nee, wat was het nou?
Ja, plot twist.
Ja, plot twist.
Over onverwachte wendingen in gewone
mensen. Wat jouw verhaal dus ook een beetje heeft in jouw roman, begrijp ik.
Ja.
Ja, oké.
En het gaat niet over grote levensveranderende gebeurtenissen, maar juist kleine dingen die uiteindelijk wel je leven veranderen.
Ja. Nou, het is super interessant. Leuke twist aan dit gesprek ook.
Wil jij in mijn podcast komen?
Ja, ik zou het graag willen, maar heb ik een twist?
Ja, volgens mij wel.
Ja?
Wat je nu aan het doen bent, is een aardige twist, toch?
Ja, je hebt wel gelijk. Maar goed, ik heb dat toch laf aangepakt. Of laf, gewoon, het gaat wel hand in hand nog met, weet je, het glijdt er zo in.
Waarom noem je dat laf?
Nee, ik noem het niet laf, het is gewoon...
Jawel, je noemt het wel laf.
Nee, ik noem het laf, maar het is overzichtelijk, laat ik het zo zeggen. En zoals jij het zegt, maar misschien... Is dat mijn associatie met plot twist? Is het gewoon in één keer... wel een beetje zoals jij met je boek doet. Namelijk ineens wat anders.
Ik ben gewoon schrijver en ik heb weer een boek geschreven.
Ja, zo is
alleen
het ook.
Is geen non-fictie, maar nu een roman.
Nee, oké, maar dan ben ik gewoon radiomaker. Ja. En heb ik nu een ander soort gesprek. Maar goed, ik ben graag de gast. Hoor.
Leuk.
Maar dan nu...
Ik kan nog wat van je leren.
Ja, dan nu het spirituele gedeelte. Of eigenlijk meer, wat heb jij... gehoord, misschien hier ook op het festival. En ik ken jouw privé situatie natuurlijk niet. Over tantra.
Heel weinig. Heel weinig. Ik heb ooit de biografie van Sting gelezen.
Oh ja.
Vond ik een geweldig boek trouwens ook.
Ik vind het wel goed dat je Sting noemt. Want dat is het ook van associatie.
Daarin
mensen,
komt het voor ook.
Ja.
Dat hij ook into tantra en natuurlijk ook de ayahuasca.
Ja.
Benoemt hij ook, die beschrijft hij ook helemaal zijn... waar ik geen ervaring mee, behalve dan dat ik erover heb gelezen in het boek van Sting.
Ja.
Ik ken tantra, de term tantra natuurlijk van tantra-seks.
Ja.
En heel vaag een idee van, volgens mij heeft het iets te maken met... ga obstakels niet uit de weg, maar zie ze juist als middel om...
Ik denk dat je hier tenminste, ik ben ook niet expert, maar ik vind dat je het mooi omschrijft.
Om je leven.
Omdat het wel alles is welkom,
Iets waar je van kan groeien.
Oké, laat ik het dan zo zeggen.
Ja.
Denk jij dat Femke het interessant zou vinden als jij een orgasme zou kunnen bereiken zonder ejaculatie?
Moet ik klaarkomen? Is eigenlijk een hoofdstuk, een extra bonus hoofdstuk in het boek.
Ja.
Want Dat zijn allemaal hoofdstukken die beginnen met moet ik. Dus dat komt met...
Ja. Voor je je loslaten. Ja.
Wat Femke daarvan vindt?
Nou, ja. Wat vind jij ervan? Jij kan niet voor haar spreken.
Wat vind ik ervan?
Ja. Nou ja.
Ja. Ik weet niet of ze daar helemaal van ondersteboven is. Ik denk dat dat wel meevalt. Ik denk dat dit niet zo'n enorm impactvolle gebeurtenis is.
Nou, maar op jezelf dan? Nee, op denk mezelf. Je? Nou ja, ik vind het. Nou ja, misschien heb ik het te groot gemaakt, maar ik vind het nog. Ja. Ik vind het nog wel iets.
Ja?
Ja. Is toch fantastisch?
Seks zonder orgasme. Nee.
Dan
wacht even.
Nee, dat is dus juist de grap.
Klaarkomen zonder
seks. Het is dus seks met meerdere orgasmes. Dat is het hele ding.
Met meerdere orgasmes.
Nou ja, want dat kan dan automatisch.
Eigenlijk een verlengd orgasme. Het gaat
nou ja, eigenlijk door. Zoals vrouwen het ook ja. hebben.
Weet jij hoe vrouwen het hebben?
Nou ja, in ieder geval niet één keer en klaar. Ja, ik bedoel, ja. Ik heb zelden gehad dat de vrouw zei... Yo, ik heb het gehad, ik ga slapen.
Ja.
En als dat wel zo was, dan was het gewoon een hele slechte smoes.
Ja. Dan was nou ja. de boodschap eigenlijk
Nee,
anders.
Het is een beetje flauw, Jan Wotter, dat ik ja. jou hier met dit onderwerp lastig val. Het is gewoon een soort doorlopende rode lijn. En het zou nogmaals gek zijn als ik het niet aan jou vraag.
Ja.
Datzelfde geldt, en daar ben ik wel echt benieuwd. Ik wil jou niet echt neerzetten als de vertegenwoordiger van het stoïcisme.
Nee, dat wil ik ook echt
niet. Nee, dat weet ik, maar ik vind je wel... jij bracht een aantal keren te sprake, ik vind het wel interessant. Nou, laat ik eerst de vraag dan algemeen stellen. Weet jij hoe stoïcijnen, noem je dat zo?
Ja, de stoïcijnen.
Dus hoe die kijken naar de dood?
Daar doen ze heel luchtig over.
Oké.
Ja.
Ja.
Ja. Seneca bijvoorbeeld, die was adviseur aan het hof van keizer Nero. Keizer Nero werd op een gegeven moment een beetje raar in zijn hoofd. En die zag overal samenzweringscomplotten. En die zag Seneca als de schuldige. En zei, jij gaat dood. Ik veroordeel jou ter dood. Je mag kiezen. Ik bepaal hoe jij doodgaat. Of je doet het zelf. En met opgeheven hoofd pleegde die zelfmoord,
nou,
Seneca.
Wat ja. een
En zonder probleem.
Ook weer.
Ja.
Oké. Okay.
En er is ook een boekje weer over de goede dood. Waar Seneca ook beschrijft van wat is een goede dood.
Ja.
Nou, dat is eigenlijk gewoon door te werken aan een goed leven.
Ja.
Als je terug kunt kijken op een goed leven, dan kun je ook rustig sterven.
Ja, mooi.
Dat is even heel, heel kort plat samengevat in flaptekstachtige woorden. Maar daar staat aan het eind van het boek de sterfscène van Seneca ook beschreven.
Hmm.
Waarin hij dus... best wel wat moeite moet doen om een einde aan zijn leven te maken.
Ja. En hoe kijk jij aan tegen de dood?
Ik vind het spannend.
Ja, oké. Okay.
Ja, dat is een heel onzeker ding. En ik heb me ook wel.
Nou ja, het is op zich zo onzeker, is het niet? Maar.
Nee, ja, het is heel zeker. Het is onvermijdelijk. Maar ik bedoel, wat gebeurt er?
Ja,
ik heb me ook wel eens afgevraagd: zou ik het willen weten of er wel of niet leven na de dood is?
Ja.
Maar stel je voor dat je zeker weet dat er. Nou, laten we even beginnen bij geen leven na de dood.
Nee.
Ik zou dat ontluisterend vinden.
Ja, hoezo?
Nou, dan houdt het dus op. Allerlei ideeën ook over doe je best. Het hele geloof lazert volgens mij in elkaar ook. Het hele idee van zorg nou, doe nou maar goed. Want dan kom je belofte.
Dus daarmee zeg jij dat jij gelooft dus in leven na de dood?
Ik vind het in ieder geval een prettig idee. Ja.
Okay.
Noem het dan romantiek. Maar dat er nog iets doorgaat, vind ik wel een prettig idee om mee te leven. Ja, vind ik wel mooi.
Ja, nee, ik vind dat ook mooi hoor. Maar ik zit nog even te denken. Als er niks na de dood zou zijn... Zou dat automatisch inhouden dat je dan nu niet zo goed mogelijk... Het dan ineens geen zin zou hebben?
Nou, niet iedereen, maar er zijn heel wat mensen die hun best doen vanwege de beloning na de dood.
Ja, ja. Okay.
Want anders, daar tegenover staat de straf.
Ja.
Weet je wel, de dreiging,
ja,
de angst.
Ja, zo. Nee,
doe nou maar je best.
Het geloof, anders dat klopt. Ja.
En ik vond ook het boek Eindeloos Bewustzijn van Pim van Lommel een fascinerend boek.
Oh, dat is nog even een extra tipje, dat gaat hierover?
Dat gaat over de bijna doodervaring.
Oh ja, oké. Okay.
Is cardioloog, of was cardioloog, dat weet ik niet. Maar merkte dat mensen die hersendood waren, terugkwamen met ervaringen.
Die allemaal wel soortgelijk waren.
Ook overeenkomsten kwamen daarin terug. En hij had dus vanuit zijn medische kader problemen ermee. Dat hij zei, maar dat kan niet. Je was hersendood, weet je, de monitor nul.
Dus...
En jij hebt iets gezien, je hebt iets ervaren enzovoort. En hij is dat gaan onderzoeken. En is eigenlijk uitgekomen op, daarom heet het boek ook, Eindeloos Bewustzijn. Ik vind de omschrijving heel mooi. Van het lichaam gaat dood, is kapot.
Ja.
Maar de ziel of het bewustzijn of whatever is er nog steeds.
Ja.
En hij legt dat uit, dat zal jou misschien wel aanspreken, aan je hebt een radio...
Golf.
En je hebt een radioontvangertje. En dat radioontvangertje, dat kleine plastic lelijk ding met een antennetje, dat is het lichaam, die gaat kapot.
Ja.
Maar dan is de radiogolf niet weg.
Mooi.
Mooi, hè?
Mooi.
Dat vind ik een geweldig idee.
Ja.
Ja.
Nou.
Dus, en dat, nou ja, noem het ziel, noem het bewustzijn.
Nee, precies, precies.
Ja, ik vind dat in ieder geval een mooi idee om mee te leven.
Ja. Nee, maar dat, ik vind het toch wel even iets heel anders dan jij net schetst, hoor. Maar ik vind, ja.
Het staat los van elkaar. En ja, ik denk dan, daar kom ik even uit terug weer op mijn broertje. Maar ook wel eens, denk ik, ja, die zit ergens.
Mm-hmm.
Met Bob Marley, en die ook een melodroom op zijn teen had. En nog een paar mensen, muzikanten en noem maar op, weer plannen te maken voor een festival. En misschien zie ik hem nog wel een keer.
Wat een mooie gedachte, zeg. Mag ik een applaus voor Jan-Wolter Beijleveld? Top!
Dankjewel.
Binnenkort mogen we de titel van het boek al weten, of gaat dat te ver?
Wat mij betreft wordt de titel In het Niets.
In het Niets. Oké. Okay. Nou ja.
En ik hoop binnenkort dat het niet in het
niets verdwijnt. Nee.
Ja.
Dat zou toch ook wat zijn.
Ja.
Super leerzaam en overzichtelijk en helder. En toch ook echt wel spiritueel.
Ja, toch wel, hè?
Ja.
Ja.
Dat vind ik... Het is niet... Ja, nee, sorry. Nu lijkt het net alsof ik dat helemaal niet verwacht had.
Zo'n ex-copywriter uit de reclame. Daar zit
ergens vind ik het juist. En ik denk ook dat dat voor een groot gedeelte het succes van je boek is. Ook fijn dat je het een beetje uit de weg gaat of zo. Om het gewoon tastbaar te maken. Zakelijk, wetenschappelijk. En nou ja, want anders, dat klinkt nu wel heel zwart op wit. Maar je snapt toch wat ik bedoel.
Ja, ik had wel het idee. Ik zou wel een doelgroep willen bereiken. Ik had juist het idee... een recensie in de Happiness, dat is mooi, dat is leuk. Maar ik zou wel een recensie in de Intermediair. Dat was een blad voor werkende bloedige mensen.
Daar kom je ook af en toe terug. Ja.
En daar had ik het idee, ja, als je dan meteen roept, het is een spiritueel boek.
Nee, precies.
Of een spiritueel boek, dan gaat iemand het kopen of niet? Misschien wel niet.
Nou moet ik ook zeggen, denk ik... dat het ook een andere tijd was. Hè? Loslaten komt uit 2010.
10. En in 10 jaar is er veel veranderd. Ja, absoluut.
Ten positieve, ja.
Zeker, zeker weten. Ja.
Is er nog iemand die een vraag heeft aan Jan-Wolter? Dan kan dat. Ja, wil je dan heel even naar voren lopen? Ja, sorry. Eventjes die voetjes van de vloer. Jawel, dat heb je nu al gedaan, hè? Eens even kijken. Dan zet ik ook even de mic aan.
Die microfoon.
Oh, wacht even. Oh, jij hebben hier iemand met een bijna doodervaring?
Daar kan ik over mee praten.
Oké. Okay.
Ja? Ja. Ik heb zelf als kind een bijna doodervaring gehad, waardoor ik heel veel kleuren heb gezien.
Ja.
En daar heb ik eigenlijk nooit over gesproken, want ik dacht van ja, dat kan gewoon niet wat ik mee heb gemaakt. Maar ik ben ook op zoek gegaan, inderdaad, naar Pim van Lommel. En het klopt. Ja. Daarom ben niet bang voor de dood. En praat met je broer, want hij... is hier ergens. Steek een kaarsje aan, want...
Nee, maar wacht even. Nu doe jij even uitspraak hier, wat ik heel mooi vind, want jij bent er geweest.
Ja.
Maar wat doet jou zo overtuigd zijn van het feit dat er zo'n verbinding is? Want jij hebt even, kleuren gezien, zeg je?
Ja, hele mooie bewegingen en kleuren heb ik gezien. En in dat moment was een moment van rust, van... Ja. Daarom, materie zegt mij niet heel veel meer, maar er is veel meer dan dat. Ja. Ja. En ik doe mandala tekenen.
Ja, ja, ja.
En, ik ben ook bij een expositie geweest van Hans Lodewijks. En die projecteert van het universum de kleuren in een foto, waardoor dit je allemaal strepen heeft, had... En daar stond ik voor. En toen kreeg ik weer die bijna doodervaring.
Zo,
toen kreeg ik weer die rust over me heen. Dus ja, dat is een heel mooi moment.
Maar,
dus
dat snap ik heel erg. Maar waarom ben je dan ook zo overtuigd? Want dat kan ook eventjes zijn. Dat kan een soort tussenfase zijn of zo, weet je wel. Waarom ben jij zo overtuigd van het feit dat wij contact kunnen hebben met alle doden?
Ja, daar is ook een heel proces wat je doet. Daar lees je ook boeken over. En daar kijk je televisieprogramma's over. Ja. En dat wat je aantrekt, waar je voor open staat.
Ja, dat.
En mensen kwamen niet alleen terug met verhalen over kleuren, maar juist over overleden naasten. Ja. Ja. Die zij weer hadden gezien.
Ja.
En die hen terug hadden gestuurd of juist uitnodigde. Of
ja. Maar heb jij het ooit opgezocht? Kijk, ik zeg heel eerlijk, maar ik heb het ook niet opgezocht hoor. Ik werd toevallig laatst werd er nog een vraag over gesteld. Toen iemand zei ik, ja, nee, ik vind het al heel lang fijn als ik nog aan mijn vader of aan mijn zus denk.
Ja.
Ik heb ook nooit actief actie ondernomen. En misschien is dat een gemis, maar Maar heb jij dat wel gedaan?
Nee. De herinnering is mooi.
Ja.
Hij was een festivalman. En als ik soms iets op een festival ga doen, dan praat ik wel eens met eer denk ik van mee. Okay. Hoe zou jij dat doen? En dan probeer ik een beetje op die manier
mijn gedachten te visualiseren. Ja, okay.
Want ik sta hier op een podium en staat dit wel goed? En daar zou hij dan een mening over hebben.
Ja.
Maar ja, er komt niet heel veel.
Toch alleen voelt het. Maar wat wil jij nog wat erover zeggen?
Als ik als tip mag geven, het boek van Nick Servaas.
Nick Servaas?
Nick Servaas was een jongen van 18 jaar.
Okay.
Die was, kon niet spreken. Die zat in een rolstoel, die moest begeleid worden. Toen hebben ze hem facilitair laten communiceren. Okay. Zijn lichaam was te zwak om naar Amerika te gaan, want in Amerika hadden ze dat daar. Ja. Toen hebben ze die vrouw uit Amerika hierheen laten komen. Middels een toetsenbord heeft hij door iemand die zijn arm kon faciliteren letters aangewezen en heeft een boek geschreven. En hij schrijft, dat wat wij zien is niet de werkelijkheid.
Ja,
hij zegt dat er veel meer is. Dus dat is heel interessant.
Mooi.
Om dat ook nog eens te lezen.
Ik heb weer een boekentip bij, dankjewel. En ook top dat je even naar voren wilde komen.
Ja, zijn fascinerende verhalen. Elizabeth Ross, als ik het goed zeg. Ik weet niet, Elizabeth, maar die heeft ook zo'n boekje geschreven. Onderzoek gedaan. Eigenlijk een Amerikaanse Pim van Lommel, zeg maar.
Oké. Okay.
En zij heeft ook een verhaal mogen optekenen van een meisje die werd aangereden. Door een man die haar natuurlijk schrok, haar wilde verzorgen, haar wilde redden. Maar dat was niet meer te doen. Ze was dodelijk gewond en ze is ter plekke gestorven. En zij heeft op het laatste moment tegen die man gezegd, ga naar mijn moeder en zeg dat het oké is en dat ik bij papa ben. En mama was 1000 kilometer verderop. En wat die dochter op dat moment niet wist, wat die dochter op dat moment niet kon weten, was dat haar vader net een hartaanval had gehad en was gestorven. Maar dat wist zij niet in een aards leven. Maar in haar sterfproces zei ze, ik ben bij papa. En dat vind ik dan wel een heel erg bizar verhaal, wat mij aan het denken zet. En denk, zou het dan... Ja.
Maar ik wil even terugkomen ook nog op het stilstaan. Want daar had je geloof ik ook iets van een boek of zo van.
Sorry. Wat zei je?
Over stilstaan?
Ja.
Iets, een titel of zo van een boek?
Nee, de kunst van het niets doen.
Niets
had ik
doen.
Genoemd.
Ja, maar ja, niets.
Van Theo Fischer.
Niets doen, ja. Dat kan bijna niet, niets doen.
Nee, dat kan dus ook niet. Nee. En ik zei ook, dat is niet eigenlijk de correcte titel. Want het gaat over het handelen door niet te doen.
Nee, want de aarde is altijd iets aan het doen.
Altijd. Je kunt niet
aan het creëren.
Niets doen.
Dus dat kan helemaal niet.
Nee. Het gaat altijd door.
Nee, oké.
Okay. Dankjewel voor je vraag.
Nou, graag gedaan.
Dank je.
Ja. Dit was Koekeroe voor vandaag. Jan Wolter Bijleveld, hou hem in de gaten. En misschien kom je wel eens tegen bij de School of Life. Toch?
Jazeker.
Ik ben benieuwd wat Jan nog voor leuke dingen gaat doen. En bedankt voor het luisteren en tot de volgende.
Dat is een mooi, hè? Dus je kan niet niks doen. Dus als je dit hoort, dan kan je eigenlijk niet niks doen. Dan moet je bijna wel eventjes een reactie eronder schrijven als je YouTube kijkt, of een duimpje omhoog doen. Of via iTunes, als je het zo beluistert, even een review schrijven. Of deel het op je social media. Ja, je kan natuurlijk ook niks doen wat jij wil. En meer informatie, ook over Jan Wolter Bijleveld, vind je op de website qru.nl. En ik verwacht wel dat we met de School of Life misschien later ook nog wel wat andere mooie dingen gaan doen. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende. Zonnegroet. Hoi. Dankjewel voor het luisteren. Leuk dat je het hele gesprek gecheckt hebt. En ik kom je dan toch nog even binnenvallen om een kleine reminder te doen. Niet pushy, relaxed, in stilte. Nou, niet in stilte, want ik praat. Maar heb je jezelf al aangemeld? Ja. koekeroe.nl/meditatie. Anders kan je dat nu doen. Koekeroe, dat is koekeroe.nl/meditatie. Meditatie met een i, want dat is wat we gaan doen. Van 1 tot 10 mei. En het is helemaal gratis, hè, het live kijken. koekeroe.nl/meditatie.